Dit is de Tweede Spoorcoach podcast. Mijn naam is Eliane van Beukering en in deze podcast ga ik in gesprek met andere experts en vakfanaten over ons uitdagende vak van Tweede Spoorcoach. Luister mee. Hallo luisteraars, vandaag ben ik in gesprek met Paul Bongers van het loopbaanadviesbureau MEPD. En dit loopbaanadviesbureau is specifiek voor de technische sector, heeft Paul mij net verteld. Paul, kun jij even uitleggen hoe dat werkt bij jullie? Wat doen jullie?
Nou, goedemiddag of goedemorgen, wanneer je dit ook luistert. Klopt, we zijn daar de loopbaanadviesbureau voor de technische sector. Dat wil zeggen dat wij mensen begeleiden en trainen op het gebied van outplacement, loopbaanontwikkeling en natuurlijk reïntegratie tweede spoor. Wij doen dat SEC voor de technische sector en daarbinnen begeleiden wij mensen op alle functieniveaus. Dus zeg maar even voor het gemak vanaf de lasser en de draaier en de frezer op de werkvloer tot en met technisch directeur die boven in de boom zit. Dus alle functieniveaus, maar ook alle functiegroepen. Dus dat kunnen technisch uitvoerende mensen zijn, maar ook mensen die op kantoor werkzaam zijn als een calculator, werkvoorbereider of een secretaresse.
Ja, mooi. En wat is jouw rol daar? Wat doe jij?
Ik heb bij MEPD een dubbelrol. Dat wil zeggen, ik ben actief. Ik werk als procesmanager, staffunctie bij ons op het hoofdkantoor in Hengelo. En daarnaast ben ik actief als loopbaanadviseur en reïntegratieadviseur voor met name Brabant en Limburg. Dus dat is echt, ik zeg altijd, met de voeten in de klei en gewoon in de uitvoering. Ja, en wat ik aan de ene kant zelf toepas, probeer ik aan de andere kant als procesmanager weer te verbeteren. Zo zou ik het kunnen samenvatten.
Mooi. Hey, je zegt een bepaalde regio. Zijn jullie een landelijk dekkend bedrijf?
Ja, wij zijn een landelijk bedrijf. MEPD zit in alle provincies in Nederland. We bestaan ruim 30 jaar. En we hebben 35 mensen in eigen dienst. Dus 35 vaste medewerkers. Die over het land heen verdeeld zijn. En wij doen dat vanuit een vijftal kantoren. Eigen kantoren. En daarnaast hebben we nog verschillende dependances of ruimtes die wij tijdelijk huren als we ergens zitten. Maar heel vaak zitten we onze opdracht ook bij de werkgever op locatie en voeren we het daaruit.
Ja. Hey, en waarom specifiek de technische sector?
Nou, we zijn voortgekomen uit onze ontstaansgeschiedenis. Wij zijn ruim 30 jaar geleden opgericht vanuit een bedrijf in Hengelo, een grote reorganisatie had. Dan moesten er iets van 800 mensen werden daar ontslagen. Die moesten geholpen worden met het vinden van een nieuwe baan. Dat is toen gedaan door de afdeling personeelszaken van dat bedrijf. Daarna kwamen de andere bedrijven in de buurt die zeiden van, goh, ja, we hebben helaas ook een reorganisatie. Kunnen jullie mensen dat niet gaan doen? Toen heeft dat bedrijf in Hengelo, tegenwoordig heet dat Thales, heeft toen gezegd, oké, we maken er een aparte stichting van. We stoppen daar ieder, 10.000 gulden in. En met dat startkapitaal is MEPD ontstaan en inmiddels werken we dus voor alle bedrijven in de techniek, maar die technische roots zitten er nog steeds in. En gaat zelfs zover dat wij als bedrijf ook aangesloten zijn bij de CAO Metalectro, net eigenlijk als onze klanten waarvoor wij actief zijn.
Ja.
En het grootste verschil of het grootste aanvulling is eigenlijk, we zijn begonnen in de outplacement. Dat was onze core business. Nu doen we dat nog steeds graag, zou ik bijna willen zeggen, maar dan graag tussen haakjes en veel. Maar we zijn ook veel meer actief nu op het gebied van loopbaanontwikkeling, coaching en reïntegratie voor individuen en voor groepen.
Ja, nou mooi. Nou, dat geeft even een mooie achtergrond. Hey, en vanuit jouw rol heb ik jou leren kennen op LinkedIn, omdat je postte over de inzet van AI, zullen maar zeggen.
Ja,
en hoe je dat ook toepast in tweede spoor. Nou, dat vind ik mega interessant. Ik heb er al wat mee zitten, ik noem het maar even pielen. Ik heb af en toe bonje met chat, noem ik dan. Want af en toe dan lijkt het in mijn ogen wel een opstandige puber. Dan denk ik, je geeft helemaal geen antwoord op mijn vraag. Maar goed, dat schijnt je met elkaar te moeten ontwikkelen.
Dus, ja, klopt.
Ik ben er nog niet zo heel erg handig in, moet ik zeggen. En ik volg het met argus ogen dat ik denk, hoe kun je dat nou handig inzetten? En ik zag wat post en vandaar mijn vraag. Paul, wil jij daar iets over vertellen in de podcast? En tot mijn grote vreugde zei je, ja hoor, dat wil ik wel. Dus wil je er iets over vertellen? Wat doe je daarmee?
Ja, nou, ik vind het wel grappig.
Misschien ook voor de luisteraars die het niet kennen. Wat is het eigenlijk?
Nou, ik vind het wel grappig dat je zegt van ik heb ermee lopen pielen, om dat woord maar even te herhalen. En zo ging dat eigenlijk bij mij ook. Ik hoorde het voor het eerst op de radio dat er een nieuw programma was. Artificial Intelligence, kunstmatige intelligentie. En daar zou je alles aan kunnen vragen. En die zou je meteen antwoord geven op alle vragen die je hebt. En toen dacht ik, goh, dat is handig. Want als ik in Google wat intyp, dan krijg ik daarna 10, 20, 30 hits. Meestal kijk je alleen op de eerste pagina en dan moet je doorklikken. En dan ga je zoeken op een pagina of dat antwoord staat wat je zoekt.
Ja, klopt.
En bij ChatGPT, en zo vergelijk ik het ook wel eens. Het is eigenlijk ook een soort van Uber Google. Je typt je vraag in en in plaats van dat je linkjes krijgt waar je zelf het antwoord moet gaan zoeken, heeft ChatGPT dat voor jou al gedaan. Je zoekt het antwoord en die geeft jou het antwoord in geschreven tekst. En dat is ook een beetje hoe ik er in het begin mee ben begonnen. Heel onschuldig in de zin van, goh, wij gaan van de zomer op vakantie naar België, naar de Ardennen. En maak een dagprogramma. Wat gaan we doen op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag? Nou, dan kwam er wat uit en dacht ik, ja, zal wel, leuk. En gaandeweg ging ik ook ontdekken dat ik dacht van, hé, maar als hij dat kan, kan hij misschien ook wel iets doen voor het werk waarin wij actief zijn.
Ja.
Dus zo verder mee aan het stoeien gegaan.
Ja.
En gaandeweg, met name denk ik het laatste half jaar, denk ik dat ik wel bijna dagelijks, of in ieder geval 3, 4 keer per week, iets doe met ChatGPT voor het werk wat wij doen, of wat ik dan doe.
Ja, ik heb wel wat berichten gezien. Hè? Aaltje Vincent is er volgens mij ook vrij actief mee. Die, hè, het zoeken van vacatures, maar ook het schrijven van je brief en het opstellen van je cv. Nou, ik heb dat ook geprobeerd, maar dat was hem nog niet helemaal. Dus hoe zet jij het in?
Ja, ik gebruik hem dus niet. Ik heb dat wel in het begin ook gedaan. Van, goh, dit is een vak. Ik ga solliciteren op die en die vacature. Schrijf voor mij de motivatiebrief. Als je hem zo inzet, dan zul je inderdaad zien wat de uitkomst is, bagger. Maar goed, als je er niet de goede input in stopt, krijg je ook de goede output er niet uit. Ik gebruik hem met name om antwoorden te krijgen op vragen die ik heb, waarvan ik eigenlijk zelf al wel weet wat het antwoord zou moeten zijn. Het kan ook iets zijn over een tweede spoortraject bijvoorbeeld. Dat ik denk, goh, toch nog een soort van sparringspartner ernaast, om te kijken wat daar dan uitkomt. Daarvoor gebruik ik het. Ik gebruik het ook als ik een stukje tekst heb waarvan ik denk van, goh, ja, de tekst loopt niet helemaal lekker. Kan makkelijker, kan beter, kan soepeler. Kopieer ik de tekst erin, vraag ik om een herschrijven van de tekst. Hoe gebruik ik het nog meer? Ja, soms gebruik ik het ook wel eens met een e-mail. Tenminste, heb ik als test gebruikt. Ik heb het nog niet in de praktijk gedaan. Beantwoorden van een e-mail. Er komt een e-mail binnen. En je zegt van, beantwoord deze e-mail en let hier en hier op. Dat vind ik goed werken. Ik vind het makkelijk werken als je aantal keywords invoert, aantal zoek of aantal termen. En dat je zegt van, goh, maak hier een lopend geheel van. Komt er een goed verhaal uit. Maar wel iedere keer met een... Ja, ik hou voor mezelf eigenlijk 3 dingen aan als ik ermee werk. Ten eerste, ik deel geen persoonlijke gegevens. Nog van mijzelf, nog van de kandidaat. Ja, van mezelf soms wel, maar zeker niet van de kandidaat die ik begeleid. En niet van de organisatie. Al die namen gaan eruit. Dus ik let daarbij op de privacy. Ik controleer altijd goed wat er uitkomt. Of dat ook logisch klinkt.
Mm-hmm.
Of ik denk van, dit zou kunnen kloppen.
Mm-hmm.
En bij twijfel ga ik googlen en kijken wat daaruit komt. Dus ik ga het naast elkaar leggen. En ik neem de teksten nooit 1-op-1 over. En
nee.
Dat... Ja, je ziet ook op LinkedIn, sommige mensen schrijven hun post vanuit ChatGPT. Het is een bepaalde schrijfstijl dat je nog denkt van, het is niet mijn eigen stijl.
Ja.
Ik denk dat dat ook een aantal belangrijke dingen zijn die je moet gebruiken of toepassen als je het inzet.
Ja, ja, want ik heb er wel eens mee zitten stoeien en dacht, nou ja, schrijf eens een traject voorstel. Niet met echte gegevens, maar meer om eens te kijken. Hé, hey, wat doet hij dan? Ja, en dan krijg je wel een heel erg hoog over Jip en Janneke standaard tekstje, waarvan ik denk dat ik er nog niet zoveel mee kan. Maar ik heb ook begrepen dat het heel erg helpt als je goede informatie meegeeft in de prompt. Hè, dus
ja.
Daar, kun jij daar ook iets over vertellen?
Ja, de prompt is eigenlijk het veld waar je intypt wat je wilt weten. Net als bij Google daarbovenin, die witte balk.
Ja.
Alleen bij ChatGPT noemen ze het een prompt, een vraag die je stelt. En het gaat er inderdaad om wat je daar invult. En inhakend op wat je net zei, van je vraagt om een trajectplan. En dat is natuurlijk een vreselijk complexe vraag.
Ja.
Als ik nu aan jou zou vragen, van goh, schrijf eens een trajectplan voor een kandidaat die je geïnterviewd hebt, dan zul je aan mij allemaal subvragen gaan stellen. Van oké, okay, en wat is dan dit en hoe zit dan dat voor je dat plan maakt? Dus dat gaat in de praktijk, gaat dat niet zo.
Nee.
Maar wat bijvoorbeeld wel lukt, en dat vind ik zelf wel een hele mooie toepassing. Je hebt een kandidaat gesproken. Ik zet in anonieme woorden even neer wat voor kandidaat het is. Bijvoorbeeld, hij werkt op dit moment als innovatieprojectmanager bij een bedrijf in de maakindustrie. Zit op HBO werk- en denkniveau. Is zoveel uren in de week beschikbaar. Puur even wat feiten erbij.
Ja.
En wat je dan bijvoorbeeld wel kunt doen. Je kunt de FML van iemand pakken of de AML. Maar laten we even uitgaan dat je FML hebt. Die kun je kopiëren en erbij inzetten. Als daar uiteraard geen persoonsgegevens in staan. Dat die niet te herleiden is tot die persoon. Maar je kunt ook benoemen van, goh, deze persoon zit in een tweede spoortraject. ChatGPT begrijpt dat. Die kent de wetsverbetering kort.
Ja, nee, dat weet ik.
En je kunt erbij zetten wat dan eventueel de beperkingen zijn van die persoon.
Oh,
en
ja.
Vervolgens kun je vragen, ik moet een zoekprofiel maken voor deze persoon. Help mij daarbij. Geef een tabel met 10 mogelijke functies. Passend bij de persoon. Passend bij zijn beperkingen. En geef per mogelijke functie aan waar er eventueel een overschrijding is op de FML.
Oké, okay, en daar heb ik nog nooit geprobeerd. Dat klinkt wel heel interessant. Want
als je dat
hoeveel tweede spoorcoaches wel niet zitten te modderen met het zoekprofiel.
Ja.
En jij hebt daar al mee gewerkt. En komen daar ook zinnige functies uit? Dat is mijn volgende vraag.
Ja, nee.
Ja, klinkt als een nee en een ja.
Nou, wat eruit komt, laat ik zo zeggen. Op het moment dat je dit invoert in ChatGPT, kun je het niet klakkeloos overnemen. Dus je hebt, om zoiets te gaan doen, en ik vind dat ook heel belangrijk, je hebt echt zelf heel veel kennis nodig van hoe voer je een tweede spoortraject uit.
Ja.
En dan is ChatGPT echt een hulpmiddel ernaast. Maar als ik zo'n vraag stel met die functies, ik heb dat verschillende keren gedaan, dan staan er toch eigenlijk iedere keer wel weer functies bij. Stel dat er 10 functies uitkomen, dan staan er toch iedere keer wel 3 of 4 functies bij waarvan ik denk, had ik zelf niet meteen bedacht. Zelf kom je heel snel op. Ja, iedereen zal wel eens een soort van standaard riedeltje hebben met standaard functies.
Ja.
Montagemedewerker, assemblagemedewerker. Ja, als bij ons iemand van de fabriek naar kantoor moet, kom je snel op calculator werk voorbereiden.
Ja.
Maar hier komen toch altijd wel andere functies uit. Dat ik denk, hé, dat biedt mogelijkheden. Dat zou ik zelf niet aan gedacht hebben.
Okay.
Dus het werkt wel, maar je kunt het niet klakkeloos overnemen.
Nee, precies. En dat is eigenlijk de algemene tendens, hoor, die ik hoor als je dit inzet als hulpmiddel.
Ja.
Dat je dat niet zomaar kunt doen zonder zelfkennis van zaken te hebben. Dat het wel degelijk van belang is dat je goed kijkt en kunt beoordelen. Is dit nou kletskoek of zit hier een kern van waarheid in? Ja. Of dat je inderdaad denkt, wauw, dit is wel eigenlijk super top.
Ja, en de kunst is ook wel dat op het moment dat je een uitkomst uitkomt bij ChatGPT, dat je gaat doorvragen. Stel, er komen 2 functies uit waarvan jij denkt, nou, die had ik niet bedacht of volgens mij klopt dat niet. Dan ga je de vraag stellen, leg bij functie 1 uit waarom jij vindt dat dit past bij de FML en bij de persoonsgegevens die je gegeven hebt. En geef aan waar de functie wel of niet afwijkt. En dan gaat hij het uitleggen, zodat je het misschien wel begrijpt of dat je nog steeds denkt van, nou, dit is rubbish wat je zegt, laat maar.
Ja.
Maar je gaat doorvragen. En dat is ook de kunst. De juiste vragen stellen daarbij.
Ja. Ja, dat is denk ik wat je voornamelijk te doen hebt. Hè? Gewoon de goede vragen stellen.
Ja. Ja, en wat je moet bedenken vind ik op het moment als je ChatGPT gaat inzetten. Bedenk van tevoren wat je wilt weten.
Ja.
Als jij van tevoren zegt, wat jij net zei in jouw voorbeeld. Ik wil een trajectplan eruit hebben. Oké, ga dan van tevoren bedenken, als ik een trajectplan vraag aan een computer, welke vragen liggen er allemaal nog voor en wat zal ik aan input, aan context moeten geven, zodat hij dat kan doen. En bij het zoekprofiel hetzelfde, als ik een beredeneerd zoekprofiel wil hebben van ChatGPT, zal ik hem informatie moeten geven over de FML. Ik zal hem informatie moeten geven over reïntegratiefactoren, over de persoon zelf, over de werkervaring, et cetera, et cetera.
Ja.
Dus weet je ook welke context je mee moet geven. Want als je alleen zegt, ik heb een kandidaat, innovatieprojectmanager en heeft last van zijn rug, maak een zoekprofiel. Ja, daar komen geen goede antwoorden uit.
Nee, precies. Dus hoe beter jouw input bij de prompt, hoe beter ook het eindresultaat. Hè? Want hij kan niet zelf. Ja, hij denkt wel zelf, maar.
Ja, nou, ik denk het tussen haakjes.
Ja.
Het is eigenlijk een statistisch programma, wat op basis van kansberekening berekent welk woord er in de volgende zin moet komen.
Ja.
Gecombineerd met alle on- en offline data die ze erin gestopt hebben.
Ja, terwijl als je ermee bezig bent, lijkt het alsof hij zelf nadenkt.
Ja, hij geeft ook hele empathische antwoorden.
Ja.
Dankjewel, Paul. Nog een fijne dag. Kan ik verder nog iets voor je doen? Maar dat is allemaal ingeprogrammeerd.
Ja, ik vind het toch wel leuk, hoor.
Ja, dat klopt.
Als je je heel eenzaam voelt, ga je gewoon een beetje praten met chat.
Nou, ja. Maar goed, dat heeft niks met dit onderwerp te maken. Dat is al wel iets waar ze bang voor zijn. Dat mensen straks, die mensen die al eenzaam zijn, eenzaam worden. Omdat ChatGPT of andere AI-programma's menselijk gedrag gaat vertonen. Waardoor mensen tussen haakjes gaan houden van hun avatar aan de andere kant.
Ja, zich gehoord en begrepen voelen. Ja, interessant zijstapje. Steek voor een andere podcast, heel leuk.
Ja,
om ook eens erbij te pakken. Ja. Zijn er nog andere voorbeelden die jij met name in tweede spoortrajecten gebruikt?
Ik heb nog een paar voorbeelden. Ik heb bij een kandidaat gevraagd naar scholingsadvies.
Okay.
Welke scholing zouden kunnen? Ik heb een kandidaat. Dit en dit globaal is het cv. Noem geen bedrijven natuurlijk, geen namen. Dit is ongeveer het cv en de werkervaring. Dit is de FML. Kandidaat zou graag die en die richting op willen. Welke scholing zou hierbij passen?
Mm-hmm.
Of dat je vraagt, dan combineer ik hem met zoekprofiel. Welke functies passen er bij deze persoon op basis van input die ik geef? En geef per functie aan of er scholing vereist is en welke scholing.
Ja,
dus dat vind ik wel een mooie.
Ja.
En wat ook werkt, ik had die kandidaat in Zuid-Limburg. Nou, ben ik daar zelf vrij goed bekend. Maar die kandidaat zegt van, goh, heb je voor mij geen overzicht met een aantal detacheringsbureaus waar ik terecht kan? Ik denk, oh ja, dan kan ik in Google gaan zoeken naar detacheringsbureaus in Zuid-Limburg. En dan krijg je allemaal linkjes.
Ja.
Stel de vraag aan ChatGPT, geef mij 5 detacheringsbureaus actief in de regio Maastricht, in de technische sector, en die ook bemiddelen in vaste banen. En gewoon in een vloek en een zucht, 2 tellen, staat er een overzicht van 5 bureaus waarvan ik denk, daar komt dan mijn eigen kennis over naar voren, dat ik denk, oh ja, die namen ken ik. Dat zijn inderdaad technische detacheringsbureaus.
Oh, dat is ook wel tof, ja.
Dat gaat wel veel sneller.
Wat zeg je?
Het gaat wel veel sneller.
Ja, sneller dan Google. Ja, ik doe dan zelf Google Maps en dan gewoon kijken wat is er. Hè?
Kan ook.
Hè, maar dit is inderdaad ook een hele makkelijke manier. Ja, top.
En waar ik het ook al heb voor gebruikt, kandidaat die op gesprek ging in tweede spoor bij een bedrijf, in de voorbereiding. Maar moet ik zeggen, dan werk ik wel met de betaalde versie van ChatGPT.
Mm-hmm.
Bij de betaalde versie kun je ook websites laten analyseren. Dus ik heb de website van het bedrijf waar die op gesprek gaat laten analyseren door ChatGPT en gevraagd van, oké, wat is de kern van dit bedrijf? Waarin blinken ze uit en wat zijn hun kernwaarden?
Oké.
En dan komt daar een lijstje uit. Met een hele grote kanttekening.
Ja.
Wat eruit komt, kan ik niet controleren of dat klopt.
Nee, en niet elk bedrijf blinkt uit in zichzelf presenteren zoals ze daadwerkelijk zijn.
Exact.
Ja.
Exact. Maar in de voorbereiding voor je gesprek gaat het wel weer makkelijker en sneller.
Nou ja, precies. En als je ook refereert als kandidaat, zegt van, joh, maar dit heb ik, deze informatie heb ik van de website. Ja, dan is het dat ook gewoon. Dus, Oh ja, mooi. Ja, mooie toepassing. Goh, heb je nog meer leuke tips?
Ik heb hem ook wel gebruikt bij het cv maken.
Ja.
Bij het profielschets. Iemand heeft een profielschets geschreven. En ik denk, ja, hij is wel aardig. Maar hij blinkt niet uit. Nou ja, dan kopieer ik dat stukje van de profielschets in ChatGPT. Ik vraag aan die persoon zelf, of ik zet er zelf een paar woorden bij, waarvan ik nou denk van, ja, daar blinkt hij in mijn ogen echt erin uit.
Mm-hmm.
En ik vraag om die profielschets te herschrijven. Ja, en dan krijg je echt mooie resultaten bij.
Ja.
makkelijker dan ik het zelf zou kunnen.
Ja,
En beter.
precies. Ja, daar heb ik zelf ook wel mee gespeeld hoor, met stukjes tekst. En dat ik zeg, nou, kun je zo'n vrolijke noot. En dan krijg je een ontzettend joepie de poepie verhaal. En dan zeg ik, nou,
Ja.
doe toch maar iets technischer. Nou, dan krijg je weer een ander, zo, hè, dezelfde inhoud. Of kunt je Jip en Janneke, nou, dan krijg je het inderdaad ontzettend. De term Jip en Janneke kent hij ook.
Ja, die klopt, die kent hij ook.
Ja.
De taalniveaus kent hij B1, B2.
Ja. Ja, ja, ja. Dus daarin heb ik al wel leuk zitten spelen, maar het nog niet om kunnen zetten naar hele, hele praktische tools. Maar nou, als ik jou zo beluister, dan denk ik, hé, dit is wel heel, heel tof.
Ja, en ik zit net te denken, waar ik ook voor laatst had ik een vrij complexe vraag van een collega van mij. Ik weet even, ging over een plaatsing in tweede spoor, ik weet niet meer precies hoe. En ik had zoiets van, ja, ik heb het antwoord in mijn hoofd zitten. Maar hoe zet ik dat nou in de e-mail naar mijn collega, zodat hij het ook begrijpt?
Ja.
Dus ik heb eigenlijk de vraag die mijn collega had aan ChatGPT gesteld. Daar kwam het antwoord uit. En toen dacht ik, oh, dit zijn eigenlijk de juiste zinnen, want ik wist het antwoord al wel.
Ja.
En die zinnen heb ik gebruikt en een beetje met mijn eigen woorden aangevuld en naar mijn collega gestuurd. En ik was met 5 minuten klaar.
Ja.
En anders zou ik zelf een half epistel moeten maken en daarover na moeten denken. En tekst schrijven is niet altijd mijn sterkste kant. Ja, dan gaat het toch wel sneller. Maar dan weer wel met de gedachte, ik weet eigenlijk al welke richting het antwoord op moet gaan.
Ja.
En wat er dan uitkomt, kan ik wel beoordelen of dat klopt.
Ja,
En nogmaals, dat moet je wel kunnen. Anders dan, ja, komt misschien wel een antwoord uit wat niet klopt. Of een
ja,
antwoord
precies.
met vooroordelen.
Ja. Hey, dus de conclusie is eigenlijk, het is een ontzettend handig hulpmiddel.
Ja.
En als ik het even samenvat, hè, om dingen op te zoeken, om dingen uit te laten werken. Je moet er zelf wel heel kritisch nog naar kunnen kijken. En op het moment dat je twijfelt, kun je ook nog om een verdieping vragen om te beoordelen. Makes sense of not?
Ja, inderdaad. Laat hem
Ja.
zelf maar toelichten.
Ja. En eventueel zou je de beschrijving, de toelichting ook nog kunnen gebruiken voor het geval. Je denkt, nou, de kritische lezer gaat deze vraag misschien ook stellen, net zoals ik hem nu stel. En dan heb ik ook een goed antwoord.
Ja, nou ja, de vragen die jij nu gesteld hebt, hadden we ook aan ChatGPT kunnen stellen.
Ja.
Hoe zet je het in het tweede spoortraject? Probeer het maar eens en dan zul je zien dat er heel veel dingen uitkomen. En dan is weer de kunst om te gaan doorvragen ook en je eigen draai eraan geven.
Ja.
Ja, het vervangt ons gelukkig nog niet. Dat mag ook de conclusie zijn.
Ja, precies. Ja, mijn oudste zoon zei ook van mam, hier leer je, dat vond ik wel grappig dat hij dat zei, hier leer je door dit te gebruiken, hè, door heel veel vragen te stellen, door de juiste vraag te stellen, wat ze mij hebben geprobeerd af te leren op school.
Oké, nou dat vind ik ook een mooie.
Ja, nou, ik vond hem eigenlijk ook een beetje triesterig.
Ja,
dat ik dacht
dubbel.
Van, hé, maar dat jij dat zo ervaren hebt. Maar het was wel een heel leergierig kind die veel vragen stelde. En die werd wel eens de mond gesnoerd. En die zei, en nu is precies het omgekeerde aan de hand. Toen dacht ik, oh ja, vind ik ook wel interessant. En
Ja.
dus de kern is, je moet gewoon ook heel goed de vragen kunnen stellen. Dan kun je er ook goed gebruik van maken.
Ja, goed de vragen stellen. En van tevoren goed weten wat voor context je meegeeft bij de vraag die je stelt. En ik heb zelf nu ook al heel vaak, toch ook wel heel vaak weer ervaren dat er een antwoord uitkomt. Dat ik denk, ja, maar die kant wil ik eigenlijk helemaal niet op. En dan ga ik teruglezen en denk, ja, mijn vraag is ook niet goed. En dan kun je wel gaan doorvragen, doorvragen, doorvragen. Duurt heel lang, kom je er ook wel. Maar de kunst is om in het begin al een vrij goede, volledige vraag te stellen.
Ja, dus je wordt ook eigenlijk wel gedwongen om zelf goed na te denken over welke vraag je stelt.
Ja, ja,
ja,
ja.
Ja, mooi.
En dan daarbij, wat ik net in het begin zei, je wordt gedwongen om vast na te denken, oké, wat zoek ik? Waar ben ik naar op zoek? Want ik ben op zoek naar passende functies. Ja, dat is wel heel breed.
Ja.
Maar maak je hem wat specifieker en denk je, dat wil ik straks ongeveer als output hebben. En wat ga ik dan nu voor vraag stellen? Dat ik hoop dat hij daarop uitkomt in dat stuk ertussen. Dat mag je ChatGPT gaan invullen.
Ja, ja, mooi. Hey, ik ga richting een afsluiting. Heb je nog voor de luisteraar, en dat is over het algemeen een grote groep tweede spoorcoaches, heb je nog een advies?
Ja, één advies is maak een account aan op ChatGPT. Het kost niks. Gratis account. Ga ermee aan de slag. Ga uitproberen. Ga toepassen. Deel geen persoonlijke gegevens, gewoon helemaal niks, want we weten op dit moment niet of ze worden opgeslagen en waar.
Ja.
Maar ga ermee aan de slag, want ik denk dat Ik zag een paar weken geleden een filmpje van Jarno Duursma op LinkedIn. Die had het over de Nokia 3310. Daar werkt nu niemand meer mee. En ik denk dat het over x aantal jaren net zo is. Op het moment dat jij niet leert om met ChatGPT te werken, dan kun je over een x aantal jaren nog steeds functioneren als tweede spoorcoach. Alleen je hebt de boot wel gemist.
Ja.
En dat is zo dan met een Nokia. Je kunt er dan mee bellen, maar die smartphone is toch wel erg handig met al die extra dingen die erbij zitten. Je bent veel completer. Dus ons werk zal niet verdwijnen, maar het wordt wel overgenomen door tweede spoorcoaches die ook de nieuwe technieken gebruiken. Dus zorg, dat is mijn tip, zorg dat je bijblijft.
Ja, zorg dat je een smartphone wordt of blijft in plaats van dat je een Nokia
inderdaad.
Wordt.
Dat
een mooie kop voor de podcast.
Absoluut.
Ja, hartstikke leuk. Hey, mag ik jou heel hartelijk danken voor dit gesprek?
Nou, heel leuk, dankjewel. Graag gedaan.
En ik blijf je volgen, want ik vind dat je ontzettend leuke content deelt. En heel veel succes. En ik vind het ook heel mooi dat er zoveel bureaus zijn, kom ik nu achter, die zich ook echt specialiseren op een bepaalde groep. De alleskunners. En ik denk dat dat ook een sterk punt is. Dus,
nou, zeker, daar geloven wij ook in voor de toekomst.
Ja, nou, dat mag. Dat lijkt me heel, heel verstandig. Hey Paul, hartelijk dank voor dit gesprek.
Oké, dank je.
Ben jij tweede spoorcoach? Heb je vragen of wil je even sparren? Zoek mij dan op via www.tweedespoorcoach.nl.